We willen samen vanavond het eerste hoofdstuk lezen uit de brief aan de Romeinen. In het programmablad vindt u de NBG-vertaling van dat hoofdstuk afgedrukt. Ik wil het graag voorlezen in de Telos-vertaling. En het is goed om te vergelijken, we hebben dat opzettelijk gedaan. We hadden ook de Telos-vertaling kunnen afdrukken. Maar vergelijkt u rustig en op sommige van de verschillen die u zult horen zal ik straks nog wel terugkomen en daarbij ook de Statenvertaling citeren. Het is nu eenmaal behelpen met vertalingen. Het zou makkelijker zijn om rechtstreeks vanuit het Grieks te overdenken, maar dat is niet velen gegeven. Wij lezen Romeinen 1 uit de Telos-vertaling. Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige schriften, aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid door dodenopstanding. Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, voor zijn naam, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat uw geloof wordt rondverteld in de hele wereld. Want God die ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk u gedenk, terwijl ik altijd in mijn gebeden bid of ik wellicht nu eens door de wil van God het voorrecht mocht hebben tot u te komen. Want ik verlang zeer u te zien, om u enige geestelijke genadegave mee te delen tot uw versterking. Dat is om in uw midden mee vertroost te worden door elkaars geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik mij dikwijls voorgenomen heb tot u te komen, en tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de overige volken. Van Grieken en barbaren, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Zo ben ik dan wat mij betreft bereid ook aan u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Want toren van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouwen opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen. Vervuld van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig. Die, hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. Tot zover het woord van God. Ik wil u ter inleiding graag een paar woorden voorlezen die hier ook staan in de inleiding van deze brief in de Telos-vertaling. Daar staat boven dat Paulus deze brief geschreven heeft tijdens de derde zendingsreis, zo rond het jaar 657, vanuit de plaats Korinthe aan de gemeente in Rome. Dat was een gemeente die niet door Paulus was gesticht, waarschijnlijk door geen enkele apostel. En waar Paulus ook nooit geweest was, hoewel die dat hebben we gelezen in dat eerste hoofdstuk, dat wel graag had gewild. We zullen straks zien waarom. Hij schrijft deze brief, daar komt het al, omdat hij ernaar verlangt de Romeinse gelovigen toch te dienen met het evangelie. Gelovigen te dienen met het evangelie. En om zijn voorgenomen bezoek op doorreis naar Spanje aan te kondigen. Dat komt later in hoofdstuk 15 aan de orde. Waarschijnlijk had Paulus ook nog over problemen in Rome gehoord, met name tussen de Joodse en de heidense christenen. En dat is dan voor hem aanleiding om later daar ook uitvoerig op in te gaan. Maar hij begint in deze brief zeer fundamenteel. Het is merkwaardig dat deze brief door de eeuwen heen zoveel christenen heeft aangesproken. En elke keer weer opnieuw. Het is de brief waardoor Augustinus tot geloof is gekomen. Het is de brief waardoor Maarten Luther tot geloof is gekomen. Waardoor John Darby uit zijn duisternis bevrijd is geworden en tot het volle licht van de geloofszekerheid is gekomen. De brief waardoor Karl Barth, als ik hem in dat rijtje tenminste mag noemen, aan het begin van de 20e eeuw door een geruchtmakende commentaar op deze brief totaal nieuw zicht heeft gegeven dat weer paste in zijn tijd. Elke generatie lijkt opnieuw met die Romeinenbrief aan de gang te moeten gaan en daar altijd weer nieuwe dingen uit te halen. Dat is de kracht van het woord van God. Wij zijn andere mensen dan in die tijd. Wij lezen die brief anders. En terwijl aan de ene kant de boodschap altijd door wezenlijk hetzelfde blijft, ondergaan wij die boodschap op een andere wijze. Wij horen er weer andere dingen in. Wij leggen andere accenten doordat wij mensen van deze tijd zijn. En zo blijft dat woord altijd actueel. En dat is heel bijzonder. We gaan het hebben, lieve mensen, over het evangelie. Niet het evangelie voor zondaren. Dat wil zeggen het evangelie voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Als die hier vanavond zijn, nodig ik u uit goed op te letten. Want tussen de regels door hoort u ook het evangelie voor mensen die nog zonder Christus in dit leven staan. Maar het bijzondere is dat Paulus dit evangelie hier wil mededelen aan de gelovigen in Rome. Hij zegt in vers 15, ik ben bereid ook aan u die in Rome bent, niet de zondaren, de heidenen, de ongelovigen, maar de gelovigen, hij zegt het in de u-vorm. U, gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, gelovigen daar in Rome, ik ben bereid jullie het evangelie te verkondigen. Hebben christenen het evangelie dan nodig? Jazeker. In die zin dat zij het volle evangelie in veel gevallen niet kennen. Ik bedoel daar nou niet per se mee wat de volle evangeliegemeenten daarmee bedoelen, met alle respect daarvoor. Die bedoelen met volheid weer wat anders en wel die dingen die in de Romeinenbrief eigenlijk nauwelijks of niet aan de orde komen. Nee, ik bedoel met die volheid iets heel anders. Ik durf vanavond, ik hoop dat ik u niet kwets, de stoutmoedige stelling aan dat veel christenen, ook al gaan ze 2 maal per zondag naar de kerk of naar de gemeente, het evangelie slecht kennen. Of het herleiden of het terugbrengen tot een wat in een notendop kan. Tot een paar op zichzelf essentiële dingen, waardoor heel veel van het evangelie hun ontgaat. En ik vind het mooi dat in hoofdstuk 1 heel veel van die dingen al even aangestipt worden. Wat later in de brief uitvoeriger aan de orde komt. En ik wil me dan eigenlijk ook liever concentreren op dat eerste gedeelte en wat minder op dat tweede. Dat zo'n sombere tekening geeft van het liederlijke, losbandige heidendom uit de dagen van Paulus. Als u daar vragen over hebt, dan mag u dat straks gerust stellen. Dan zal ik proberen dat te beantwoorden. Maar ik wil graag mij concentreren op die inleiding die wij vinden in die eerste 17 verzen. En mij korter uitdrukken over dat laatste gedeelte. Het is ook heel veel natuurlijk voor één avond. Dat zal elke avond eigenlijk wel het geval zijn. Laten we beginnen alleen al met de aanhef waarin Paulus zegt dat hij een slaaf is van Christus Jezus, een geroepen apostel. En dat woord roepen komt al 3 keer voor in die inleiding, in de eerste 7 verzen. Want in vers 6 zegt hij dat ook de gelovigen in Rome geroepenen van Jezus Christus zijn. En in vers 7, daar zegt hij dat die gelovigen geroepen heiligen zijn. 3 maal het woord roeping in dat eerste gedeelte. Dat is al erg belangrijk om vanaf het allereerste begin te laten zien dat wij in deze brief zijn op het terrein van de soevereiniteit van God. Zijn soevereine genade. Soeverein betekent vrijmachtig. Dat betekent God is aan niemand verantwoording schuldig. Hij vindt de redenen voor de betoning van zijn genade geheel en al in zichzelf, in zijn eigen wezen. Hij schenkt ons het evangelie niet omdat wij dat gevraagd hebben of verlangd hebben. Hij schenkt het uit zichzelf aan mensen die er helemaal niet naar vragen. Hij is het die roept. En dat is goed om daaraan te denken als u een gelovige bent. En zo spreek ik u deze avonden toch in het bijzonder aan. Met als het ware nog altijd die bijklank dat ieder het nog kan worden door de genade van God ook voor zichzelf toe te passen. Elke gelovige spreken wij aan als een geroepene. En het is goed om erover na te denken. Ik zeg dat vooral tegen evangelische mensen die vaak wat meer de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens die tot geloof komt. Maar toen u tot geloof kwam, was dat omdat God u had geroepen. Er zijn ook bijzondere roepingen. Paulus was geroepen als apostel. Maar er zijn ook algemene roepingen die voor elke gelovige geldt. Elke gelovige heeft deel aan die bijzondere roeping. Het heil is niet van u uitgegaan, maar van de roepende God. Daarin ligt ook onze vastigheid. Gisteren nog kreeg ik een mailtje over geloofszekerheid. En daar tobben toch heel veel mensen mee, ook heel veel christenen in hun hart, ook al geven ze dat niet altijd zo toe. Onze vastigheid ligt niet in onze trouw, ligt niet in ons, de mate van ons geloof, maar ligt in de roepende God. Alles ligt in God. En daarom is het zo belangrijk te zien hoe het evangelie hier genoemd wordt. In vers 2 het evangelie van God. En vers 3 zegt, aangaande zijn zoon. En even verder in vers 9 staat het evangelie van zijn zoon. Ook dat is belangrijk. Er is heel wat prediking, en dan moet ik misschien wat meer reformatorische mensen aanspreken, waarin de nood van de zondaar erg centraal stelt. En op een bepaald moment in het evangelie moet het ook over die nood van die zondaar gaan. Maar als het hoofdzakelijk altijd daar weer over gaat, dan denk ik, hoewel men dat totaal niet bedoelt, God wel eens tekort komt. Ik vind het prachtig wat er staat in 1 Timotheüs 1 vers 11. Het evangelie is het evangelie van de gelukzalige God. Het gaat in het evangelie niet allereerst over u en mij, maar over de gelukzalige God. Terwijl Luther meer de vraag stelde, hoe is een mens, dat is de vraag van Job, hoe is een mens rechtvaardig bij God? Hoe is dat mogelijk? Stelde Calvijn meer de vraag, hoe komt God aan zijn eer? Als we dan maar bedenken dat dat bij die eer van God om veel meer gaat dan alleen maar zijn eer ten opzichte van de zonde. Het gaat in het evangelie echt over heel wat meer dan het zondevraagstuk. Dat is al 1 ding waar we geleidelijk aan hopelijk meer zicht op krijgen als ik u iets probeer te zeggen over het volle evangelie. Dat gaat over meer dan het zondevraagstuk. Het gaat over de gelukzaligheid van God. En dat is niet hetzelfde als de zaligheid van de hemel waarheen wij op weg zijn. Het gaat in het evangelie om God. En een mens is pas werkelijk behouden, dat zullen we elke keer weer zien. Niet als die van zijn zonde bevrijd is, dat is maar het beginnetje. En veel mensen denken dat het daar allemaal om draait en zijn dan ook tevreden als ze dat mogen bezitten. Maar het draait om de gelukzaligheid van God. Het draait om zijn wezen. Het is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Je zou nu al kunnen zeggen met een beroep op Romeinen 8 vers 29. Het evangelie hebben we pas ten volle verstaan en dan met ons hart. Als je het ook in praktijk hebt gebracht, hoe gebrekkig dat op aarde ook mogen zijn. Maar toch in praktijk hebt gebracht wat daar staat in Romeinen 8 vers 29. Gelijkvormig te zijn aan het beeld van Gods zoon. Als wij geroepen zijn, heeft dat alles te maken met uitverkiezing. Dat heeft alles te maken met wat daar staat tevoren bestemd. In het Latijn predestinatie. Maar dat is dan tevoren bestemd niet om naar de hemel te gaan, dat is straks. Maar om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn, dat is nu. Het hele evangelie heeft dus te maken met de vraag in welke mate het beeld van Gods zoon in ons zichtbaar wordt. Daar kom ik ook straks elke keer weer op terug. En dit evangelie begint dan ook niet met de zondaar. Het begint met de gelukzalige God en met de persoon van de Heer Jezus. Het is het evangelie over zijn zoon. Niet over de zondaar, maar over de zoon van God. Het evangelie heeft hem tot thema en niet de nood van de zondaar. Dat komt in tweede instantie aan de orde. En van de zoon wordt gezegd dat hij geworden is uit het geslacht van David. Je zou zeggen, wat heeft dat nou met deze brief te maken? Waarom is dat belangrijk om dat te weten? Wel omdat daarin tot uitdrukking komt de vastigheid van de beloften van God. We lezen in Psalm 89, vers 36 tot 38, dat het verbond dat God met David gesloten heeft, zo vast is als de zon en de maan. Zo zeker als de zon en de maan elke dag opkomen en ondergaan op de tijdstip die in uw agenda staat, omdat God namelijk die zon en die maan aan strikte wetmatigheden heeft onderworpen, daar kun je van op aan, daardoor kunnen we nu al over 10.000 jaren berekenen wat voor zonsverduisteringen er dan zullen plaatsvinden. Zo nauwkeurig zijn die wetten. Dat is Gods trouw die in de natuurwetten tot uitdrukking komt. En zo zegt Psalm 89, zo vast en zeker is mijn verbond met David. En dan gaat het niet om David in persoon, maar dan gaat het om de grote zoon van David die uit zijn nageslacht zou voortkomen en die de troon van David eens zou beklimmen. Dat vaste verbond met David heeft betrekking op Gods zoon, die de zoon van David is. Hier gaat het dus weer om de vastigheid van Gods beloften. Naar het vlees is hij de zoon van David, wat zijn lichaam betreft. Maar tegelijkertijd is hij verklaard als Gods zoon in kracht naar de geest van de heiligheid. Hier heb je de drie ene God bijeen. De Vader die de Zoon geeft in deze wereld, die opstaat door de geest der heiligheid, wat Hebreeuwse manier van zeggen, voor de Heilige Geest, die opstaat uit de doden. Maar nu hebben we hier al te maken met wat ik echt als een fout zie in de NBG-vertaling, waar vertaald is dat hij is opgestaan door zijn Christus opstanding uit de doden. Dat is niet wat er staat. Er staat, zoals ook de Statenvertaling heeft, opstanding van doden. En zoals het hier staat, door doden opstanding. In het meervoud staat dat woord doden. Natuurlijk zien wij de kracht van de doden opstanding in de eerste plaats in Christus zelf. Dat spreekt vanzelf. Hij is door zijn opstanding gebleken Gods zoon te zijn. Hij heeft zijn goddelijke majesteit daarin tentoon gespreid. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht, zegt het oude lied. Maar er staat hier doden. De kracht van God, de opstandingskracht van God, blijkt ook uit al diegenen die van nature in de dood lagen. Efeze 2 vers 1, dood in uw misdaden en zonden. En daaruit levend gemaakt worden. Levend gemaakt in Christus, in de opgestane, door diezelfde kracht van de Heilige Geest. Hier zie je de vastigheid van de belofte van God. Maar hier zie je ook In de persoon van Christus, maar ook het werk van Christus, die gestorven is voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zoals het slot van Romeinen 4 zegt. De levendmakende kracht van God. Degene die hij geroepen heeft, heeft hij ook het leven geschonken. Jezus Christus onze Heer. Dan komt in vers 5 de andere kant aan de orde. Er is niet alleen de roeping van God. Daar is ook wat hier staat, de geloofsgehoorzaamheid. Paulus heeft een bediening ontvangen, een genade en het apostelschap, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken. Zo reformatorisch als het accent is op roeping en uitverkiezing, zo evangelisch is het accent op de geloofsgehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid sluit bij voorbaat al de idee uit dat de mens van nature een stok en een blok is die niet kan geloven. God zegt, zoals Paulus het zegt op de Areopagus in Handelingen 17, God dan met voorbijzien van de tijden der onwetendheid verkondigt aan alle mensen dat zij overal tot bekering moeten komen. Dat is een bevel van God. Een gebod, zoals hier ook het woord geloofsgehoorzaamheid staat. Dat wordt niet aan onze vrijblijvendheid overgelaten. Dat wordt ook niet wegbegeredeneerd door mensen die zeggen dat we van nature een stok en een blok zijn. Daar zit een hoop waarheid in dat we dat zijn. Maar het doet niets af aan deze waarheid. Zoals ook de Dordtse leerregels terecht zeggen dat als een mens uiteindelijk verloren gaat, hij dat niet aan God te verwijten heeft, maar aan zichzelf. Hij is ongehoorzaam geweest aan het gebod van God om te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is niet een zaak alleen maar van uitverkiezing. Dat hebben we nou gehad. Dat is roeping en verkiezing. Dit is de zaak van de mens. Dit is onze verantwoordelijkheid. Dit is ons stukje. En ik weet het, dat we daarvoor ook de genade van God nodig hebben en de kracht van God. Dat het niet allemaal kan buiten de Heilige Geest om. Maar dat zie je pas achteraf. Dat mag je niet van tevoren gebruiken als een excuus om er niet te geloven. Omdat wij dat zogenaamd niet zouden kunnen. Als God met het evangelie tot ons komt en deze eis van geloofsgehoorzaamheid ons voorhoudt, is het de mens niet gegeven om te zeggen, sorry, maar dat kan ik niet. Want ik kan van mezelf niet geloven. Het geloof is een gave van God. Ja, dat staat in Efeze 2 vers 8. Maar eten en drinken is ook een gave van God, zegt het boek Prediker. En als ik zo om me heen kijk, hebt u daar allemaal dankbaar gebruik van gemaakt. En zich nog nooit afgevraagd of die gave wel voor u was. Waarom doen zoveel mensen dat als het gaat om het geloof? Het geloof is een gave die God u voorhoudt. Vriendelijk, vragend. Smekend zelfs. 2 Korinthe 5 zegt, alsof God door ons bad, alsof God door ons smeekte, laat u met mij verzoenen, laat u met God verzoenen. Maar tegelijkertijd, het is niet een smeekbede, het is ook een bevel. Dat is geloofsgehoorzaamheid. Johannes 3 staat in het laatste vers, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, dat is het omgekeerde van geloven. Wie niet gelooft, heeft geen excuus in het feit dat hij een stok of een blok is, maar heeft niet gehoorzaamd aan het bevel om te geloven. Daarom het belangrijke woord. God is de verkiezende God. God is de roepende God. De mens is degene die gehoorzaamt aan het gebod van God om zich te bekeren en tot God te komen. Geloof, dat is een sleutelwoord in deze brief. Van het begin af aan. Hier heb je het woord al. Maar niet pas in deze brief, niet pas in het evangelie van Paulus, zoals hij het gebracht heeft. Vanaf het allereerste begin. Zodra de mens in de zonde gevallen is, is de schakel tussen de gevallen mens en God, van de mens uitgezien, altijd het geloof geweest. Kijk maar in Hebreeën 11. De eerste geloofsheld die daar genoemd wordt, dat is Abel en dan Henoch, dan Noach. En in Abraham wordt het in Genesis 15 al onthuld. We zullen het laten zien in Romeinen 4. Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dit is de schakel tussen de gevallen mens en God. Geloof. Dat wil zeggen, geloofsovergave. Zich toevertrouwen aan. Geloof of trouw is hetzelfde grondwoord. Geloof is zich toevertrouwen aan God. Geloof is de erkenning dat van onze kant alles afgesneden en hopeloos is. Maar het is de overgave aan God in wie alle heil gelegen is. Daar komen we straks op terug, maar hier wordt dat belangrijke beginsel al uiteengezet. Paulus noemt het evangelie van God en het evangelie van zijn zoon. Maar het is mooi dat hij later in hoofdstuk 2 het ook noemt het zijn evangelie. Dan gebruikt hij ook die uitdrukking naar mijn evangelie in hoofdstuk 2 vers 16. Op een bijzondere wijze is Paulus toch ook in staat om te zeggen het is mijn evangelie. Paulus heeft dat evangelie geleefd. Hij is ervoor in de gevangenis gekomen. Hij heeft er vervolgingen voor doorgemaakt. Lees maar de tweede Korinthebrief wat hij allemaal daarvoor heeft geleden. Paulus heeft een bediening ontvangen die alles van hem vroeg. Hij is een geroepen apostel, afgezonden door het evangelie van God, zegt vers 1. Maar dan hier ook, hij heeft een genade in het apostelschap ontvangen. Paulus is het grote voorbeeld van een zondaar die zich in de eerste Timotheusbrief noemt de eerste of de grootste van alle zondaren. Hij is in eigen persoon het toonbeeld van de begenadigde mens. Daarom stuurt God geen engelen naar ongelovigen om ze tot bekering te brengen. Want als zo'n engel u het evangelie zou uitleggen, dan zou u hem op de vleugel kunnen tikken en zeggen, zeg vriend, spreek jij eigenlijk uit ervaring? God gebruikt geredde zondaren om zondaren aan te spreken. Hij gebruikt de eerste van de zondaren hier, Paulus, die 3 maal in de brieven terugkomt op alles vreselijke wat hij de gemeente heeft aangedaan. Daar in Timotheus, maar ook in de Korinthebrief en de Efezebrief. Paulus wist wat het was om te leven uit de genade van God. Maar hij heeft ook laten zien wat hij voor het evangelie over had. Zelfs christenen wilde hij het evangelie verkondigen. En hij dankt voor die gemeente in Rome. Voor die mensen die daar waren, van wie geloof overal in de hele wereld, dat wil zeggen in het hele toenmalige Romeinse Rijk werd gesproken. Daar in de hoofdstad van het Rijk, daar in de kern, in het hart van het Rijk, daar was een groep mensen van wie overal gesproken werd. Geredde zondaren. Of zoals het in vers 7 staat, geliefden van God. Geliefden van God. Waarom waren deze Romeinse gelovigen geliefden van God? Nou, dat zou interessant zijn om uw antwoorden daarop te horen. Sommige meer reformatorische mensen zouden zeggen, nou, dat is nogal duidelijk op grond van de eeuwige verkiezing. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Nou, we hopen er in Romeinen 9 op terug te komen. Dat zal dan wel DV een jaar duren. Maar men vergeet dan dat die tekst in Malachi staat. En dat God pas 1400 jaar na het leven van Jacob en Esau die woorden gesproken heeft. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat zegt God niet van tevoren van een mens. Hij zegt dat achteraf als hij het leven van die mens gadeslaat. Zoals die Romeinen geliefden van God waren, zo staat er later van de goddeloze zondaren in vers 30 Godhaters. En de voetnoot zegt, andere vertalen door God gehaat. Je hebt hier in dit hoofdstuk, als dat een goede vertaling is, je hebt hier in dit hoofdstuk mensen die door God geliefd zijn en door God gehaat zijn. En alsjeblieft, dat is niet omdat God door soevereine willekeur besloten heeft de ene mens lief te hebben en de andere mens te haten. Dat staat nergens in de Bijbel. Die tekst uit Malachi, die is niet voor de geboorte van Jacob en Esau in vervulling gegaan, maar achteraf. Denk er goed om. Waarom zijn deze mensen geliefd door God? Meer evangelische mensen zouden zeggen, nou, omdat God van alle mensen houdt, dus ook van hen. Ja, zo vind je dat eigenlijk niet zo direct in de Bijbel. God heeft de wereld lief gehad in heel algemene zin. Johannes 3 vers 16 zou je dat zo kunnen zeggen. Maar hier gaat het niet over het feit dat God van alle mensen houdt. Hier gaat het over het feit dat God van die Romeinen houdt, van die Romeinse gelovigen. En niet van die goddeloze zondaren, van wie we later lezen dat ze godhaters zijn, anderen vertalen door God gehaat. Waarom van die Romeinen? Waarom houdt hij van u en mij? Zeker omdat hij God is, ongetwijfeld. En God heeft niet iets aantrekkelijks in ons nodig om ons lief te hebben. Maar daar gaat het over Gods liefde jegens zondaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Waarom zijn die Romeinse gelovigen geliefden van God? En ik denk dat het antwoord moet zijn omdat het evangelie in hen werkelijkheid was geworden. Romeinen 8 vers 29 is voor mij een sleuteltekst in dat opzicht, maar je zou een heleboel andere teksten uit de Romeinenbrief kunnen noemen. Er zijn in deze wereld, in deze goddeloze wereld, de tweede helft van dit eerste hoofdstuk geeft ons een idee hoe die wereld eruit ziet. En ik zeg nu al, het is schokkend als je dit naast 2 Timotheus 3 legt, dat deze beschrijving vandaag voor een groot deel ook voor de zogenaamde christenheid geldt. Kijk maar in 1 Timotheus 3, daar vind je soortgelijke uitdrukkingen als die je hier vindt, maar dan met betrekking tot zogenaamde christenen. Leven in een trieste situatie, wat dat betreft. Van de week zei iemand, wonderen gebeuren alleen op de zendingsvelden, om zich daarvan af te maken dan. Hè? En toen zei de ander, weet je wat het belangrijkste zendingsveld vandaag op aarde is? West-Europa. Toen hield die ander zijn mond. West-Europa is vandaag het belangrijkste zendingsveld op aarde. Afrika is het meest christelijke continent. Zuid-Amerika Azië, met name China, maar ook vele andere landen, daar neemt het christendom hand over hand toe. En Europa gaat het hard achteruit. West-Europa is het belangrijkste zendingsgebied van de wereld. Niet Noord-Amerika, West-Europa. Geen goddelozer deel van de wereld dan West-Europa. Nou, we gaan het niet over wonderen hebben, we hebben het over het evangelie. We hebben het over het feit dat er in West-Europa nog altijd mensen zijn die geliefden van God zijn. Omdat te midden van al die goddeloosheid, die mensen de Heer Jezus hebben lief gekregen. Paul daarvoor in Romeinen 8 vers 29 wordt gezegd, alle dingen medewerken ten goede voor hen. Ja, dat staat niet simpelweg voor alle gelovigen, maar voor hen die God lief hebben. Hier staat, God heeft hen lief, daar staat, zij hebben God lief. Er is een gezelschap op aarde dat in een liefdesrelatie tot God gebracht is. Zie je, dat is al een heel stuk meer dan alleen maar de redding van de zondaren. Het is niet van, nu mag ik weten door Gods genade, mijn zonden zijn vergeven, ik ga niet verloren, ik ga naar de hemel. Alsof het daar ophoudt, dan begint het pas. Dan komt pas de volheid van het evangelie. Een liefdesrelatie van mensen die God lief hebben, die de Heer Jezus lief hebben. En er is geen reden waarom God gelovige mensen meer lief heeft dan omdat die mensen de Heer Jezus lief hebben. Mag ik het even heel gewoon alledaagse taal zeggen? Je kunt God geen groter genoegen doen dan zijn zoon lief te hebben. En zijn zoon te willen dienen. Er zijn in deze wereld mensen van wie Paulus zelf zegt dat hij God dient in het evangelie. En zo zegt hij ook dat hij, dat al die andere mensen, als het ware, zo ligt dat hier in de tekst opgesloten, mensen zijn die God dienen omdat ze God lief hebben. Niet uit wettische overwegingen. Wetticisme, dat helaas in Nederland nog steeds zo sterk is. Wetticisme is de grootste aanfluiting voor het evangelie dat je vindt. Je vindt het wetticisme dan ook het meest in kringen waar de minste geloofszekerheid is. Die zin hoef ik hopelijk niet te herhalen. Wetticisme is een schaamlap. Is een doekje voor het bloeden als de innerlijke kracht van het evangelie afwezig is. Want als mensen geroepenen van God zijn, als ze de behoudenis hebben ontvangen, waar we later over horen in vers 16. Als mensen gerechtvaardigd zijn uit geloof, dan hebben ze God lief en we hebben ze dienen, en dan dienen ze de Heere God. Dan dienen ze de Heere Jezus. Dan hebben ze helemaal geen wetticisme nodig. Dan haten zij heel die wereld die vanaf 8 vers 18 beschreven wordt. Daar willen ze niets meer mee te maken hebben. Dan met walging wenden zij zich innerlijk van die wereld af, niet van die mensen. Die mensen proberen ze te bereiken met het evangelie, met de liefde van God. Maar die wereld waarin die mensen leven, daar wenden ze zich met walging van af. Heb je geen wetten en geboden van mensen nodig om dat af te dwingen. Hoe minder we innerlijk bezitten, des te meer behoefte hebben we aan het wetticisme. Dat zal nog menigmaal aan de orde komen in deze brief, want Paulus gaat er keihard tegen in. Snap je waarom we geliefden van God zijn? Natuurlijk, ik weet het wel, van onze kant af zullen we zeggen, alles wat God in ons en door ons heen bewerkt, dat is alleen maar zijn genade. Dat is alleen maar het werk van de Heilige Geest en we hebben volkomen gelijk als we dat zeggen. Het is volkomen terecht. En toch zegt God, ik hou van jullie omdat jullie van mijn zoon houden. En dat zie ik aan jullie, jullie praten daar niet alleen mooi over, ik zie dat, want ik zie dat aan jullie leven. Ik zie dat niet alleen negatief aan de walging die jullie hebben ten opzichte van dat milieu dat in vers 18 en verder beschreven wordt. Maar ik zie dat aan wat er in jullie harten is voor de Heer Jezus. Ik zie dat aan de wijze waarop jullie je leven inrichten tot dienstbetoon aan Hem. Zo geweldig. Geliefden van God te zijn. Vanwege onze liefde voor Christus. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Het evangelie stopt niet met de vergeving van de zonde en de wedergeboorte. Voor veel mensen is wedergeboorte nog altijd helaas in dit land iets zo hoog, zo onbereikbaars, dat als ze denken dat ze daar zijn, dat ze op de bergtop zeggen, hè, hè, hè. Nou zijn we er. Maar het is net als bij de Mount Everest, het is pas het eerste tussenkamp. Er is nog een lange weg te gaan naar de top. En het hoeft helemaal niet eens een lange weg te zijn. Voor sommigen van ons is het een lange weg. We zijn daar lang mee bezig. Maar hoe groter de liefde voor de Heer Jezus is in onze harten, des te sneller maken we vorderingen op die weg. Dat is het evangelie. Dat is de kracht van God. Evangelie is kracht. Als ik dat zie, hoe Paulus dat even verder op zegt, in vers 16. Het is Gods kracht tot behoudenis. In die vorige verse legt hij uit dat hij een groot verlangen had, maar dat is tot dusver nog niet in vervulling gegaan, om naar Rome te komen, met die gelovigen daar te spreken, om ze het evangelie bekend te maken. En dan zegt hij, dat is het enige wat ik nog over dat stukje wil zeggen, zo ben ik dan een schuldenaar, vers 14, van Grieken en barbaren, van wijzen en onwetenden, een schuldenaar. Hij staat bij de mensen in de schuld. Weet u dat het met u en mij in feite ook zo, ook al zijn wij dan geen apostelen. Als je iets van God hebt mogen weten, leren kennen, iets van God hebt mogen leren weten, dan ben je een schuldenaar aan alle mensen om je heen. Om dat met hen te delen. Als jij meer weet van God dan mensen om je heen, ben jij een schuldenaar van die mensen. Dat wil niet zeggen dat iedereen een straatprediker hoeft te worden. Iedereen heeft daarvoor zijn eigen middelen en mogelijkheden. Ook zijn eigen gaven en talenten hoe hij met andere mensen omgaat. Maar je bent een schuldenaar. Paulus voelde zich zo. Hij kende die hele gemeente niet. Maar hij zegt, ik ben een schuldenaar van alle mensen, dus ook van jullie. Ik wil zo graag dat jullie tot de volheid van het evangelie komen. En als ik zie bij mezelf, maar ook bij zoveel christenen om me heen, hoe weinig kracht er vaak is, dan denk ik, wat hebben we weinig begrepen van vers 16. Het evangelie is Gods kracht. Ik zie zo weinig kracht. Ik zie zoveel zuchtende christenen. Zoveel tobbende, en die halen Romeinen 8 wel weer bij, want de hele schepping zucht, dus waarom zij niet? Dus we hebben nog een hoop te doen in deze avonden om al die misverstanden recht te trekken. En het duurt weer zo'n tijd voordat we bij hoofdstuk 8 zijn. Maar er wordt wat gezucht. En vooral, ik bedoel niet door leed en moeite en ellende die geen enkele gelovige bespaard blijven. Maar ik bedoel als het gaat om de kracht van de Heilige Geest die zich in het leven openbaart. Oh, wacht even, zegt u, maar het gaat hier over Gods kracht tot behoudenis. Het gaat hier helemaal niet over Gods kracht die zich in het christenleven manifesteert. Ja, als u dat zou zeggen, dan zou dat eigenlijk weer aangeven hoe weinig wij verstaan van wat behoudenis is. Begin met de Statenvertaling. Sorry, dan moet ik ook een kritische opmerking maken. Hier staat het woord zaligheid. Heel vaak is het Griekse woord soteria weergegeven met zaligheid. En dat is echt niet goed. Ik weet dat sommige mensen daarmee op hun ziel trappen. Maar het is niet waar. Ik weet niet wat u onder zaligheid verstaat. Maar het is of het geluksgevoel, gelukzaligheid die mensen nu hebben. Of het is de zaligheid van de hemel. Maar het heeft helemaal niks te maken met zaligheid. Niet met de zaligheid van de hemel. Dat betekent het woord niet. Het woord betekent, letterlijk wat hier staat, behoudenis. Ergens van behouden worden. Dat is het woord behoudenis heeft nog weer twee belangrijke betekenissen in zich. Die je helemaal niet aan het woord zaligheid kunt aflezen. De eerste betekenis is de negatieve. Wij zijn behouden van. Misschien mag ik u een voorbeeld lezen daarvan uit Lucas 1, uit de lofzang van Zacharia die dat zo zegt. Wij zijn, hij gebruikt diezelfde woorden. Behouden, vers 71 van Lucas 1, behoudenis van onze vijanden. Nou, in de Romeinenbrief is dat de vijand van de zonde, de vijand van de dood en de vijand van de wet en de vijand van de Satan en de vijand van de wereld. Al die vijanden, daar zijn we van behouden, gered. Behoudenis betekent dus in eerste plaats redding. Je zult dan zeggen, ja, maar dat is toch zaligheid? Nee, dan probeert u het toch weer goed te praten. Zaligheid betekent gelukzaligheid. Dat is of een geluksgevoel nu, of het is de zaligheid van de hemel. Maar soteria betekent dat niet. Het betekent gered te worden van je vijanden. En de G-vertaling zegt tot behoud. Maar behoudenis betekent nog meer. En dat zie je in het feit dat, zowel in de Statenvertaling als in de NBG-vertaling, het woord behoudenis, soteria, ook heel vaak is weergegeven met het woord heil. De Telers-vertaling heeft ervoor gekozen consequent overal behoudenis te vertalen. Maar het woord betekent ook iets wat met dat woord heil wel een beetje wordt uitgedrukt. Ook nog maar zwak, maar het blijft maar tobben met die vertalingen. En dat positieve van het woord behoudenis is, je bent niet alleen gered van je vijanden, maar je bent ook gesierd met de behoudenis. Met het heil, dan begrijp je beter als het staat heil. We hebben bijvoorbeeld op ons hoofd de helm van het heil, precies hetzelfde woord. Dat is een uitdrukking uit Jesaja 61, wordt geciteerd in Efeze 6 en in 1 Thessalonicense 5. De helm van het heil. Er staat in Psalm 132 dat God de priesters zal tooien met heil, behoudenis. In het Hebreeuws is dat hetzelfde als in het Grieks, met heil of behoudenis. In Micha wordt gezegd dat de gelovigen worden gekroond in Psalm 149, gekroond met behoudenis, met heil. Heil betekent je bent ergens van verlost. En tegelijkertijd is er iets positiefs met je gebeurd. Je bent bekleed met de mantel der gerechtigheid. Nou, dat is ook een goede uitdrukking in de Romeinenbrief. En de klederen des heils. Je bent gered van de zonde en de dood en de wet en de Satan en de wereld. En je bent bekleed, eigenlijk nieuwtestamentisch gezegd, met Christus. Dat is behoudenis. En dat is allemaal heerlijk en zalig. Maar zaligheid drukt dat niet uit. Geen mens die het woord zaligheid leest zou dat eruit gehaald hebben. Maar behoudenis betekent, ik ben gered van en ik ben op een veilig terrein. Waar ik gesierd ben, getooid ben met al de wonderbare gevolgen van het werk van Christus. Dat is behoudenis. En dat evangelie is een godskracht tot behoudenis. En u bent dus pas behouden als u niet alleen weet dat u gered bent van al die dingen, maar als wij andere mensen aan u mogen zien dat hoofdtooi van het heil van God. Als we aan u kunnen gaan zien, en dat kan alleen maar in het praktische leven, het heil, alle zegeningen van het met Christus verbonden zijn. Dat betekent eigenlijk heel simpel weer hetzelfde als Romeinen 8 vers 29. Als het beeld van Christus in u gaan herkennen. Dat is behouden. Dus dan zeggen we die is behouden. Als u zegt ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dan zeggen we dat is mooi. Maar het is niet genoeg. En dan te bedenken dat ook misschien in deze zaal er mensen zijn die zeggen. Als ik dat alleen al kon zeggen zou ik al zo blij zijn. Dat is het probleem. En toch moeten we eerlijk zeggen vanavond, het is maar een beginnetje. En ik weet hoeveel mensen zuchten tegen dat beginnetje aan, hikken. Maar het is maar het beginnetje. Behoudenis is gekroond te zijn met het heil van God. Te getooid te zijn, gesierd te zijn, bekleed daarmee te zijn, met feestklederen. En die feestklederen zien we als het beeld van Christus in ons zichtbaar wordt. Ik kom zo op die gerechtigheid van God te spreken, maar kijk eens even naar het slot van vers 17. Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat is een citaat uit Habakkuk 2 vers 4. En wij maken ervan, dat is de hele kwestie van de leer van de rechtvaardigmaking, waar we het natuurlijk nog uitvoerig over hopen te hebben. Wij maken daarvan, je wordt gerechtvaardigd op het moment dat je tot geloof komt. Wij beperken de betekenis van zo'n vers tot het moment van het tot geloof komen. Wanneer word je gerechtvaardigd? Als je in geloof de Heer Jezus aanneemt. Wordt gerechtvaardigd uit geloof, dat is waar. Maar het is niet zomaar toevallig dat Paulus Habakkuk 2 citeert. En dat doet hij niet slordig. Maar in Habakkuk 2 gaat het bepaald niet over een moment waarop een mens tot geloof komt en dan gerechtvaardigd wordt. Daar gaat het over mensen die rechtvaardigen zijn. In het Hebreeuws is dat gewoon de aanduiding voor de vromen. De godsgetrouwen in Israël. En die leven, die overeind blijven, die staande blijven in deze wereld. Door het beginsel van het geloofsvertrouwen. Jegens de Heere God. Het gaat hier niet over een moment waarop we tot geloof komen. Maar het leven met die helm van het heil op je hoofd. het hoofd vier omhoog geheven. Het leven door de kracht van God, de Heilige Geest. Het leven door het geloofsvertrouwen jegens Hem. En dan ga je stralen en dat gaan wij zien. En dan zien we dat als een rechtvaardig. Je bent niet een rechtvaardig omdat je zegt, ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dat is het beginnetje. Dan zeggen we, nou willen we dat ook zien. Dat mag je van elkaar eisen. Dat mag u van mij eisen en ik mag dat van u eisen. En als we dan dat heil als een hoofdtooi in ons leven gaan herkennen bij elkaar, dan zeggen we, ja, dat kan je wel zien ook. Dat kan je wel zien. Hij kan niet alleen maar een mooi bekeringsverhaal vertellen. Maar hij leeft als een bekeerde. Hij leeft als een bekeerde naar de normen van de schrift dan wel te verstaan. Hè? We kunnen Christus in hem herkennen. Dat is het enige en het allerbelangrijkste. Zeker, je kunt de kracht van de Heilige Geest in hem zien. Je kunt zien dat hij leeft als een kind van de Vader in afhankelijkheid van hem. Maar we zien het beeld van Christus in hem. De rechtvaardige leeft uit geloof. Dat is een voortdurende geloofsrelatie met de Heere God. Maar nou die belangrijke uitdrukking. Gerechtigheid van God. Hier zijn we bij een sleutelbegrip aangekomen in dit boek. En ik moet er kort over zijn vanwege de tijd, want we komen daar nog later over te spreken. Maar het is zo belangrijk. Zelfs toen Luther zelf tot inzicht was gekomen in het heil. En tot geloof was gekomen, bleef hij toppen met die uitdrukking. Hij topte ermee voor zijn bekering en hij topte ermee na zijn bekering. Voor zijn bekering topte hij ermee, omdat hij dacht, tja, als het nou Gods genade was, dan zou die zich over mij kunnen ontfermen. Maar het gaat in het evangelie over de gerechtigheid van God. Maar als het daarover gaat, dan ben ik helemaal nergens. Want tegenover die gerechtigheid kan ik geen stand houden. Nou, de tweede helft van dit hoofdstuk laat dat duidelijk zien. Die gerechtigheid openbaart zich naar die goddelozen in toorn. Pal daarop in vers 18 wordt dat aangegeven. De toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. God bewijst zijn gerechtigheid door het oordeel te brengen over alle ongerechtigheid. Nou, daarmee kunnen we wel uit de voeten, dat begrijpen wij. En hoofdstuk 2 zegt het ook nog eens een keer in vers 5. Naar uw, iets eerder in hoofdstuk 2 over de gerechtigheid van God. Nou, ik zie het nou even zo gauw niet staan, maar in hoofdstuk 2 in het begin wordt gesproken over... Nee, het is geen wonder dat ik het niet kan vinden. Het is in hoofdstuk 3. Waar de gerechtigheid van God hier bedoelt te staan in het kader van het oordeel. Als onze ongerechtigheid, vers 5 van hoofdstuk 3, Gods gerechtigheid bevestigt. Hoe bevestigt hij dat? Door het oordeel. Dat kon Luther begrijpen. Dat kunnen heel veel mensen begrijpen. Als we tegenover die geduchte gerechtigheid van God staan... Die gerechtigheid die van de zonde niets heel laat en van de zonde, van de onbekeerlijke zondaar uiteindelijk niets overlaat. Tegenover die gerechtigheid moeten we het allemaal afleggen. Totdat Luther zag wat in hoofdstuk 3 aan de orde komt. Dat God rechtvaardig is als hij de boetvaardige zondaar, dat is de zondaar die met belijdenis van zijn schuld aan de voet van het kruis komt. Dat God rechtvaardig is als hij die zondaar vergeeft. Niet alleen maar liefdevol en genadig, maar rechtvaardig. Nog sterker gezegd en met grootste eerbied, God zou niet rechtvaardig zijn als hij de zondaar die met een beroep op het werk van de Heer Jezus tot hem komt, zou afwijzen. Want het werk van de Heer Jezus is groot genoeg dat alle mensen kunnen komen. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 1 Timotheüs 2 vers 4. Zo groot is dat werk van de Heer Jezus. God is niet alleen maar liefdevol en rechtvaardig als hij ons redt, als hij ons behoudt. Pardon, niet alleen liefdevol en genadig. God is rechtvaardig als hij dat doet. Hij is het met eerbied gesproken verschuldigd aan het verlossingswerk van zijn Zoon. Toen Luther dat zag, ging het licht voor hem op. En toch bleef hij toppen met die uitdrukking, want hij bleef die weergeven als de rechtvaardigheid die voor God geldt. En ook in het Calvinisme kun je die uitleg terugvinden. Het is de gerechtigheid van God die in het evangelie openbaar wordt, dat is die gerechtigheid die voor God stand houdt. Dan is het dus toch weer onze menselijke gerechtigheid die voor God stand houdt. Zeker een gerechtigheid die door God geschonken wordt, door de Heilige Geest gewerkt wordt. Maar lieve mensen, het gaat hier gewoon letterlijk over het feit dat God rechtvaardig is. Het gaat niet over onze gerechtigheid die voor God geldt, zoals Luther het wilde vertalen. Het gaat echt over Gods eigen gerechtigheid. Ziet u waarom heel veel mensen het evangelie niet verstaan? Je hoort ook heel bij evangelische mensen, om die ook nog weer eens een beurt te geven. Bij evangelische mensen hoor je zo vaak dat ze het altijd maar hebben over de liefde van God. Nou, er is geen enkele toespraak in het boek Handelingen waar de liefde van God genoemd wordt. Ik zeg niet dat het verboden is, uiteraard niet. Maar dat geeft wel te denken. Ik ken wel toespraken uit het boek Handelingen waar de gerechtigheid van God genoemd wordt. Dus het lijkt wel heel evangelisch om het altijd over de liefde van God te hebben, maar het zou wel eens kunnen zijn dat de gerechtigheid daarbij hooglijk tekort komt. Maar dat komt omdat heel veel christenen het volle evangelie ook niet zo goed begrijpen. Want ze zitten zelf met die gerechtigheid in de maag, die houden ze maar liever achter. Ja, die liefde van God die zich erbarmt over de zondaar, dat begrijpen ze. Maar dat het in het evangelie gaat over de gerechtigheid van God. Maar lieve mensen, dat is nou juist voor mij zo'n geweldige troost. Natuurlijk gaat het in het evangelie over de liefde van God. Hij maakt ons tot geliefden van God, hebben we gelezen. Maar als ik niet zeker wist dat in het evangelie ook genoegdoening is gegeven aan de gerechtigheid van God. En dat juist die gerechtigheid van God gepredikt wordt. Dan zou ik nog niet zeker weten of ik wel behouden kon zijn. Want ik zou altijd beducht blijven voor die gerechtigheid van God. En dat is ook precies de toestand van sommige christenen. Als het om de liefde van God gaat, zijn ze wel gelukkig. Maar als ze aan die gerechtigheid van God denken, zijn ze toch altijd weer bang. En gaan ze toch weer twijfelen aan hun zekerheid. Want dan zien ze weer die geduchtheid van God. En die kun je ook niet onderschatten. Die geduchtheid, die gerechtigheid van God. Maar hun hart is nog niet op de goede plek waar die wezen moet. Want het gaat juist in het evangelie over de gerechtigheid van God. Daarom is dat zo'n troost als je dat gaat zien. Dat God rechtvaardig is. Als hij hem rechtvaardig die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3 vers 25. God is rechtvaardig. Zoals 1 Johannes 1 vers 9 ook zegt. Als wij onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Wat een troost toen ik ging zien dat God rechtvaardig is als hij mij vergeeft. Want hij is het verschuldigd. Ik zeg het met de grootste eerbied aan het werk van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zo'n geweldig deposito bij God gedeponeerd. Dat elk mens die beroep komt doen op dat deposito, door God niet afgewezen wordt. Daarom kan hij ook elk mens in de wereld uitnodigen. Niet alleen de uitverkorenen. Daarom kan hij elk mens in deze wereld uitnodigen. Om te komen en deel te krijgen aan het heil. Ik zou haar zeggen, en tot de kring van de uitverkorenen te gaan behoren. Nou, daar kunt u tand op stuk bijten op die zin. God geeft een welgemeen aanbod van genade aan alle mensen. Zo groot is het werk van de Heer Jezus. Het is zo groot. Het is als een miljardair die een groot deposito bij de bank deponeert om alle arme mensen die er een beroep op komen doen te kunnen helpen in de nood. En elk arme mens die komt, daar is dat deposito groot genoeg voor. Het is nooit op. Zo zijn we arme zondaren die bij God kunnen komen pleiten. En God is dat verschuldigd. De bankdirecteur kan niet zeggen, nee, sorry, voor jou is het niet. Want het hoort bij de voorschriften van dat deposito dat het weggelegd is voor ieder die er een beroep op komt doen. Daarom mag de Heer Jezus zelf al zeggen in Johannes 6, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Ziet u hoe geweldig het is dat het in het evangelie gaat over de gerechtigheid van God? Denk nou eens aan een psalm als psalm 22, de lijdenspsalm van de Heer Jezus. Die begint met de woorden die hij aan het kruis uitsprak. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die eerste helft van die psalm wordt dat lijden van de Heer Jezus uitgemeten. Een lijden dat hij voor ons onderging als het ware zoenoffer. Daarom heeft God hem verlaten. Kijk, dat was ook de gerechtigheid van God. God was zo rechtvaardig dat toen de Heer Jezus aan het kruis hing, beladen met onze zonde, een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht van hem moest afwenden. Dat is ook de gerechtigheid van God. Maar dan in de tweede helft van de psalm, nadat de opstanding van de Heer Jezus daar is genoemd, dan gaat het als concentrische cirkels, als een steen die je in de vijver gooit, steeds verder komen. Steeds groter, tot tenslotte de einden van de aarde in het heil worden betrokken. En dan staat er in het slotvers van die psalm, dat zijn gerechtigheid, Gods gerechtigheid, verkondigd zal worden aan het geslacht dat geboren zal worden. Op grond van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus, kunnen wij aan elke nieuwe generatie En zo oud als ik mag worden, naarmate mij de kracht gegeven wordt, zal ik het elke nieuwe generatie graag weer vertellen. Zijn gerechtigheid, niet zijn genade, zijn liefde, is allemaal waar. Maar staat er niet, zijn gerechtigheid zal verkondigd worden aan het geslacht dat geboren wordt. Dat is iets van het volle evangelie, lieve mensen. Het is de gerechtigheid van God die verkondigd wordt. Maar dan inderdaad, daar moeten we ons mee bezighouden de laatste paar minuten en zeker de volgende keer nog uitvoeriger. En dan zal ik ook nog wel op deze laatste verse terugkomen. Gerechtigheid van God. Als we niet eerst zien wat het oordeel van God is, krijg je lichtvaardige en oppervlakkige christenen. Het is goed ook voor christenen die het volle evangelie willen verstaan, om eerst iets van de toren van God te begrijpen. Daar moet je geen schema's van maken, alsof iemand eerst het evangelie kan begrijpen als hij de toren van God heeft leren kennen. Maak daar geen schema's van. Paulus geeft niet een methodistische volgorde waarin je langs welke weg je tot bekering moet komen. Maar het is goed om de gerechtigheid eerst te zien in het oordeel. Zoals die over de goddelozen komt, die weigeren zich te bekeren. Maar zoals die ook gekomen is over de Heer Jezus op het kruis. Denk erom, die goddelozen zijn niet te verontschuldigen. Dat is een kernwoord uit deze verse. Er staat in vers 18 dat het mensen zijn die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. Ze kennen die waarheid. De NBG-vertaling zegt die de waarheid ten onder houden. Dat wil zeggen, ze kennen die waarheid. Er is geen mens in deze wereld of heeft niet een kern van de waarheid te pakken. Echt niet alleen maar wij christenen hoor. In elke godsdienst zit nog iets van de kern van de waarheid. Dat is ook nogal duidelijk waarom dat zo is. Na de zondvloed stond de hele toenmalige mensheid rond het altaar van Noach. Wil je er even om denken? En alle mensen die op aarde bestaan, die zijn allemaal afstammelingen van die ene familie van Noach. Ze hebben de waarheid met zich meegedragen. Maar de afgoderij waar hierover gesproken wordt, is niets anders dan de verbastering van die waarheid van de schepper en rechter, zoals de mensen het hebben meegenomen. En ze hebben die eer van God vervangen door de eer van het schepsel. Ze hebben in plaats van de schepper zijn ze het schepsel gaan aanbidden. Eerst de hemellichamen en daarna heilige planten en dieren en onpersoonlijke krachten. En later persoonlijke goden en wat voor vormen het ook allemaal mag aannemen. Maar Paulus zegt hier, daar hebben die mensen zelf voor gekozen. Praat dus niet over de arme heidenen die het evangelie niet kennen. Hoe moet het daar nou mee? Elk mens kent de waarheid. Alleen hij heeft zelf besloten die waarheid in ongerechtigheid te bezitten. Ten onder te houden. Wat kennen ze van de waarheid? Ze kennen God als schepper. Nog afgezien van die overlevering van Noach en de zijnen. Ze kennen God als schepper. Denk erom, er staat hier in vers 21. Hoewel zij God kennen. Ze weten niet zoveel van God, maar ze weten genoeg om geen verontschuldiging te hebben. Zij kunnen God uit de schepping herkennen. Zij kunnen zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. Niet op grond van slimme redeneringen, maar omdat er diep in het hart van elk zondig mens nog iets leeft van de herinnering aan het paradijs. En omdat elk mens voortdurend om zich heen, als hij zijn ogen maar open heeft, de bevestiging van dat diepe, van die diepe vonk die daar nog zit, die herinnering aan het paradijs, die bevestiging vindt. Daarom is het atheïsme ook zo'n moderne uitvinding, ook typisch iets van de moderne westerse mens. Geen volk is ooit op die gedachte gekomen. Maar in de 19e eeuw komt het echt op, dat atheïsme. Vandaag las ik in een ander mailtje, het is de beroerdste religie die er is. Want het heeft alle slechte eigenschappen van alle religies en geen enkele goede eigenschap. Pap. Je kan er niemand mee troosten aan een sterfbed. Je kunt er niemand mee helpen. Het is alleen maar negatief. Maar het heeft wel alle slechte eigenschappen van religie, van godsdienstigheid. Daar ga ik niet over uitweiden. Dit zijn geen atheïsten, dit zijn mensen die God kennen. Trouwens, ook atheïsten kennen God. Ook atheïsten kennen God. Alleen ze willen hem niet erkennen, dat is wat anders. Er staat hier in vers 28, daar het hun niet goed dacht God te erkennen. Of zegt de voetnoot, letterlijk in kennis te hebben. Ze kennen hem dus wel en ze kennen hem niet. Dan heb je het hele probleem, de hele nood. Ze kennen hem, ze kunnen niet om hem heen. Daarom vind je ook bij alle volkeren op aarde een vorm van godsdienstigheid. Als een flauwe, flakkerende herinnering aan het paradijs en aan de zondvloed, Noach en de zonen. Want de schepping laat ons zien dat God de schepper is. Maar de zondvloed laat ons zien dat God ook een rechter is over de goddeloosheden van de mens. Er zijn honderden overleveringen bij alle mogelijke volkeren nog bewaard gebleven aan die zondvloed. De herinnering niet alleen dat God schepper is, maar dat God rechter is over goddeloze daden. Maar wat doet de mens? Hij besluit om die God niet te kennen. Hij besluit wat hij kent niet te kennen. Hem niet te verheerlijken, hem niet te danken. Het is het afschuwelijkste wat een mens kan doen tegenover zijn schepper. God niet te verheerlijken of te danken. Dat kun je niet voorstellen. Mensen zijn zo neutraal er tegenover. Of God er nou is, ja of nee. Ze hebben niet door dat als God er werkelijk is. Als hij hun schepper is. Dat ze dan geen andere mogelijkheid hebben dan plat op hun aangezicht te vallen voor hem. Als je ervoor kiest God niet te verheerlijken of te danken. Dan komen al die dingen die hier staan. Het is dus niet zo dat God ze afwijst omdat zij al die verschrikkelijke dingen doen. Dat is wel zo, maar het is veel eer zo dat zij die verschrikkelijke dingen doen omdat zij God hebben afgewezen. Het is dus niet zo dat ze begonnen met al die verschrikkelijke zonden te bedrijven en daardoor God kwijtraakten. Nee, ze raakten God kwijt. Ze kozen ervoor om hem kwijt te raken. En toen vervielen ze van het een in het ander. Niet alleen maar simpelweg omdat ze zondaren zijn. Maar omdat ze behalve zondaar te zijn, daarbovenop het ergste deden wat ze konden doen. En dat is het miskennen van God, die de schepper is gezegend tot in eeuwigheid. Ik wil u niet vermoeien met details over al die liederlijkheden die hier beschreven zijn. Als u nou echt beslist er wat meer over wil weten, over sommige punten, zeg het dan straks in de vraag. Maar ieder van ons, denk ik, moet onder de indruk komen van een geweldige contrast tussen dat eerste gedeelte. Mensen die getooid zijn met het heil. In wie leven de kracht van God zichtbaar wordt. Mensen die leven vanuit het geloofsvertrouwen. Zoals het al bij Abraham begon, eigenlijk al bij Abel, Henoch, Noach. Tot op de dag van vandaag. Mensen die leven in geloofsvertrouwen jegens God. Mensen die geliefden van God zijn. Mensen die een verlangen hebben om de Heer Jezus gestalte te geven in hun leven. Aan de ene kant. En dat gebeurt met vallen en opstaan. Dat gebeurt gebrekkig. En daar is vaak een hoop op aan te merken. Zeker. Maar ze hebben toch dat diepste verlangen in hun leven. En daartegenover mensen die niet alleen God kwijt zijn. Wat me zo treft in dit stuk is ook dat die mensen zichzelf kwijt zijn. Ze zijn de natuurlijke omgang kwijt. Mannen zijn zichzelf als mannen kwijt. Vrouwen zijn zichzelf als vrouwen kwijt. Als mens God kwijt raakt, raakt hij ook altijd zichzelf kwijt. Omgekeerd, zoals Calvijn op de eerste bladzijde van zijn institutie schrijft, godskennis en menskennis gaan hand in hand, zelfkennis gaan hand in hand. Hoe meer je God leert kennen, hoe meer je jezelf leert kennen. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe meer je God leert kennen. Maar mensen die God kwijt zijn, raken ook zichzelf kwijt. Ze gaan zichzelf zien als veredelde dieren, op grond van de evolutieleer, of wat voor dingen dan ook. Mensen begrijpen zichzelf niet meer. Je kunt jezelf niet meer zien als mens. Begrijpen als mens, als je God kwijt bent, ben je alles kwijt. Ben je alles kwijt. Het is een duister gedeelte om mee af te sluiten. Maar we moeten daar doorheen bijten, ook de volgende keer, om ten volle het heil te kunnen genieten. En dat is niet erg hoor mensen. Om er nog eens bij stil te staan wat de goddeloosheid ook al er is. Want die goddeloosheid zit van nature in ons aller hart. Het gaat niet over die anderen. Het gaat over dat wat nog altijd in die zondige natuur van ons, in dat zondige vlees, nog altijd aanwezig is. Daarom is het goed om daar nog weer even bij stil te staan. En te bedenken dat geen mens een excuus heeft. In hoofdstuk 2 zullen we er nog een tweede argument bij vinden en dat is het geweten. Het is verrassend dat zelfs atheïsten toch een geweten blijken te hebben, maar zelf niet weten waar dat geweten vandaan komt. Ze weten niet meer wat ze hebben geweten. En toch hebben ze nog een geweten. Ze weten van God, maar weten het niet meer. Wat een genade, echt. Er is niks om je op te laten voorstaan, want wij waren precies net zo. Wat een genade is het. Een geliefde van God te mogen zijn. Omdat we de Heer Jezus hebben lief gekregen. En dat was alleen maar omdat God de hand naar ons uitstak. Die wij in genade mochten aangrijpen. God zegen u en laat u verder groeien in de kennis van het volle evangelie van God aangaande zijn Zoon. Amen.